allemaal heel hartelijk welkom op deze gemeenteavond. En dominee De Groot, hoofdstuk straks, hoofdstuk 7 te gaan behandelen van het Hooglied. Maar we gaan eerst zingen met elkaar uit Psalm 21 en dan de versen 4 en 5. 21, vers 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En dan vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. Psalm 21, vers 4 en 5. Uit Hooglied 7. Hooglied 7. Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter. De omdraaiingen uwer heupen zijn als kostelijke ketens, zijn het werk van de handen eens kunstenaars. Uw navel is als een ronde beker, die geen drank ontbreekt. Uw buik is als een hoop tarwe, rondom bezet met leliën. Uw twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree. Uw hals is als een elpenbenen toren. Uw ogen zijn als de vijvers te Hesbon, bij de poort van Bad Rabbim. Uw neus is als de toren van Libanon, die tegen Damascus ziet. Uw hoofd op u is als karmel, en de haarband uw hoofds als purper. De koning is als gebonden op de galerijen. Hoe schoon zijt gij, en hoe lieflijk zijt gij, o liefde in wellusten? Deze uw lengte is te vergelijken bij een palmboom, en uw borsten bij druiftrossen. Ik zei, ik zal op de palmboom klimmen, ik zal zijn takken grijpen. Zo zullen dan uw borsten zijn als druiftrossen aan de wijnstok, en de reuk van uw neus als appelen, en uw gehemeld als goede wijn, die recht tot mijn beminde gaat, toen de lippen der slapende spreken. Ik ben mijns liefsten. en zijn genegenheid is tot mij. Kom, mijn liefste, laat ons uitgaan in het veld. Laat ons vannacht op de dorpen. Laat ons vroeg eens opmaken naar de wijnbergen. Laat ons zien of de wijnstok bloeit, de jonge druifjes zich opendoen, de granaatappelbomen uitbotten. Daar zal ik u mijn uitnemende liefde geven. De dudaïm geven reuk, en aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten, nieuwe en oude. O mijn liefste, die heb ik voor u weggelegd. Laten we samen eens bidden. Lieve Vader, u brengt ons weer samen met uw dienstknecht en een deel van de gemeente. Heren, maar wil u er zelf ook zijn? Vervul uw dienstknecht met uw onuitsprekelijke liefde, opdat zijn lippen mogen druppen van honingdauw. Ja, zijn mond mag overvloeien van uw eer en hij ons de koning in zijn schoonheid mag schilderen, mag voorstellen, opdat we allemaal op hem verliefd zouden mogen worden. En het uitroepen, dat is nou mijn liefste. Ja, gij, o schoonste van alle mensen, kinderen, want in uw lip is genade uitgestort. En dat voor mij, voor mij. O Heere, wat een wonder, o God, dat u zoon gegeven hebt, om nou zondaren te zaligen. Hij die de prijs heeft willen betalen voor ons, omdat wij het niet konden. En die de schuld uws volks voor eeuwig heeft weggedaan. En Heere, nou wilt u ons vervullen met uw liefde. O Heere, kom dan, springende over de bergen en huppelende over de heuvelen. Dat is nou de stem van mijn liefde. Ziet, hij komt. Hij komt om mij te vervullen met zijn liefdesgave. En dat onze harten tot u in liefde zouden mogen ontvonken, Heere. Dat we op u mogen zien door het geloof. En ons verblijden in uw heerlijke tegenwoordigheid. O Heere, kom dan zo. En wilt u dienaar sterken, geef hem kracht, Heere. Dat hij het woord mag uitdragen en vervullen met uw heilige geest. En wees zo met ons. Gedenk ook degenen die thuis luisteren, wil ook hen een zegen bereiden. En Heere, werk met uw heilige geest in ons midden en in deze gemeente. En wil daartoe uw dienaar die ons geschonken hebt, vervullen met de kracht van de heilige geest. En ons alle verblijden hier door uw daden. En ons zo een gezegend samen zijn geven. Tot lof en prijs van uw grote en heerlijke naam. Die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. U bidden we het uit genade in Jezus' naam. Amen. Willen we nu dominee de Groot ook hartelijk welkom vanzelfsprekend dominee. Willen we u nou het woord geven. En we hopen dat we een gezegende avond met elkaar zullen hebben. Ook de luisteraars thuis.
Wij zijn de vorige keer blijven steken bij hoofdstuk 6. En wij moeten de versen 12 en 13 nog doornemen. Dus ik wil daar maar beginnen. Eer ik het wist, zette mij mijn ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk. Het is tot een ontmoeting gekomen tussen de bruidegom en de bruid. U weet dat de bruid allereerst in de gelegenheid is gesteld om haar zegje te doen. En wij hadden gedacht, hij zal wel tegen haar zeggen, waarom heb je het allemaal zo gedaan zoals je het gedaan hebt? Maar niets van dat alles. Het eerste dat hij tegen haar zegt is dat ze schoon is. Gij zijt schoon, mijn vriendin, in het vierde vers. Gelijk Tirsa, lieflijk als Jeruzalem. Hij vraagt zelfs of ze haar ogen van hem af wil wenden, omdat haar ogen hem geweld aan doen. Kortom, hij houdt zo onuitsprekelijk veel van zijn bruid, dat hij niet anders kan en wil dan haar schoonheid uitzingen en uitzeggen. En dat doet hij ook. En wij zijn daar vorige keer getuigen van geweest. En het was indrukwekkend. Dat is iedere keer weer een belevenis om te horen hoe Christus over zijn bruidsgemeente spreekt, over zijn kind. En als je zelf dan mag weten dat je het voorwerp bent van dat wat hij hier zegt over u of over jou of over mij, ja, dan kun je niet op. Zeker omdat je van jezelf moet zeggen en blijft zeggen, ik ben zwart. Daar komen we nooit bovenuit. Het lieflijke, want dat staat er tegenover en het wordt als in één adem ook gezegd, ik ben zwart, doch lieflijk. Die lieflijkheid ontlenen we aan Christus zelf. En daarom willen we hem groot maken en willen we hem eren. Alle roem aan onze kant is uitgesloten. En dan mag ik het toch vanavond ook zeggen, dat hij juist ook in zijn schoonheid zo uitblinkt in de lijdensweken. Wat is hij dan ook schoon, ook al ziet hij ervoor, laten we zeggen, het gewone oog af, zichtelijk uit. Is die niet om aan te zien, feitelijk. Geen gedaante, nog heerlijkheid dat we begeerd zouden hebben. Maar de ogen van het geloof mogen juist in die borg zoveel schoonheid ontwaren. De belijdenisgeschriften zeggen het zo prachtig, dat wij in zijn wonden allerlei vertroosting vinden. En ik hoop dat we dat verstaan mogen. Ik heb een vrouw gehad in de gemeente in Dordrecht. Ze is al lang thuis gehaald. Die zei tegen mij dat ze als een duif mocht schuilen in de geopende zijde van haar borg en zaligmaker. Nou, rijker kun je het dan niet zeggen, of wel? Als je nou bedenkt dat we uit het vaderhart van God gevallen zijn door onze zonden. En als je dan mag geloven dat je door de geopende zijde van Christus weer een plekje in dat vaderhart hebt gekregen. Ja, dan kan ik het wonder niet op. En dan gaan we de Vader groot maken. En dan gaan we de Zoon groot maken. En dan gaan we de Heilige Geest groot maken. Want de Vader heeft zijn Zoon gegeven, de Zoon heeft zichzelf gegeven en de Heilige Geest geeft ons aan de Zoon en aan de Vader. En zo mogen we ons het eigendom weten van de drie-enige God, door het geloof, gekocht en betaald door zijn dierbaar bloed. Nou, als die bruidegom deze bruid ziet, die voor hem zo schoon is. Zij is voor hem de schoonste onder de mensenkinderen. Dan zegt hij, eer ik het wist, zette mij mijn ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk. Want, dat weet u, hoop ik door Gods genade, hij heeft een vrijwillig volk op de dag van zijn heerkracht. Wat worden we toch gewillig gemaakt door zijn genade. En wat is ze blij. En wat is ze gelukkig met zijn komst. Want zijn komst alleen is het die ons heil volmaakt. Dat volk, dat kent dit geklank. Dit is nou, zoals je dat noemt, de talen Kanaans. En dat versta je of je verstaat het niet. Je gaat het leren, zodra je op de leerschool van Gods genade komt. Nou, dan mogen we elkaar toch wel vanavond afvragen, zijn wij nou ook van dat vrijwillige volk dat het geklank kent. En dat volk dat zich verlustigt in deze Christus. Wie kan het niet uithouden tegen de liefde Gods in Christus Jezus? Je zou haast zeggen, hij laat hier de statiewagen voorrijden. Hij zelf gaat ons voor in het opstappen. En dat volk dat al op die wagens is, door hem een plaatsje erop gegeven, laat dat duidelijk zijn, blijkt geheel vrijwillig mee te gaan. Kijk, als die bruidegom op die wagen is, ja, tot wie zullen ze dan anders heen gaan? Het verblijf met hem, dat is het allerhoogst en eeuwig goed. Nou, daar is hij nu, te midden van zijn bruidsgemeente. En dat is ook het liefste dat hij doet, met haar verkeren. En het liefste wat zij doet is met hem verkeren. En nou wil ik toch vragen. Kijk, ik hou deze lezingen als preken soms. En dan wil je ook naar de gemeente toe zeggen. Kom, als je dit beeld nou voor ogen ziet, hè, met de bruid van Christus op die statiewagen waar Christus zelf tegenwoordig is. Wat let ons nu nog om met dit gezelschap mee te reizen? Nou, misschien zegt er iemand, ja, maar mijn zonde dan. Ik kan toch niet met mijn vuile kleding instappen. Kijk eens hoe mooi die bruid eruit ziet. Dat kan best zijn. Maar dan vraag ik u en jou, wie heeft er nu voor de schoonheid van die bruid gezorgd? Ook zij zag er niet uit. Maar hij heeft zichzelf van die vuile kleren ontdaan en bekleed met de witte klederen des heils en de mantel der gerechtigheid heeft hij omgedaan. Zo gaat dat. Hij heeft zijn bruid versierd. Het is zijn zaak. Het is zijn werk. En daarom moeten wij maar nooit proberen om onszelf op te knappen of om onszelf geschikt voorwerp te maken voor die statiewagen waarop hij verblijft met zijn bruidsgemeente. Hij zorgt voor de mooiste bruid die je maar denken kunt. Nou. Stap maar op. Stap maar op. Het is eigenlijk net als met Jozef. Jozef die laat ook koninklijke wagens rijden naar zijn vader en naar zijn broers, om dat hele gezelschap, die hele familie naar Egypte te brengen. En die hele familie mag opstappen. Allemaal. Niemand uitgezonden. Dat is een prachtig beeld van Christus. Zijn bereidwilligheid om iedereen in dat heil mee te nemen. Later werd ik gebeld door iemand en die zei, ja maar luister eens, dan zul je toch eerst je schuld moeten kennen. Ik zeg, ja maar Jozef zegt dat eigenlijk nergens, dat moet. Die wagens die staan daar en je mag erop stappen. Dus waarom zou je daar nog weer iets bij gaan verzinnen wat Jozef zelf niet zegt? Ja, maar dat was toch wel een beetje te licht eigenlijk gedacht. Ik zeg, ja, maar die zondekennis waar u het nou over hebt, want daar gaat het dan natuurlijk over en daar hebben mensen het vaak over. Die zondekennis, is dat nou iets wat uit de mens opkomt of wordt dat ons van Gods wegen geschonken? Nou, zegt u het maar in uw hart. Dat wordt ons toch van Gods wegen geschonken. En dan ga je er ook heel anders mee om. Zondekennis is vrucht van genade. En daarom, als u denkt eerst geschikt te moeten zijn, dan kunt u lang wachten. Hij maakt geschikt. En hij laat die wagen rijden en hij nodigt ons om daarvan gebruik te maken. En laat hem dan maar zijn gang gaan. En zeg niet, ja maar de Heer Jezus, wat moet er met dit en wat moet er met dat. Hij vergist zich niet. En het is met hem mee te gaan is nog nooit verkeerd uitgekomen. Nou. Hij is ons gegeven, zegt de Bijbel, tot wijsheid van God. Dus we worden door hem wijsgemaakt tot zaligheid, tot gerechtigheid. Hij is onze gerechtigheid. En tot heiligheid. Hij wordt ook gegeven tot heiligheid. Ook dat is vrucht van zijn heilswerk. En dan zegt de catechismus er nog bij, tot een volkomen verlossing. Nou, dat is ook zijn werk. Vanwege zijn volmaakte offer zal er straks voor u en voor mij een volkomen verlossing zijn. Het is alles in hem aan te treffen en hij schenkt het. Zo wil hij met zijn bruid pronken. Zo is hij trots op haar. Ja, we mogen gezien worden als we door hem gereinigd zijn van al onze vuile zonden. Kijk eens naar dat kleed dat ze aan heeft. Wat een heerlijkheid, wat een schoonheid. Denk eens aan die verloren zoon. Ik heb hem al een keer eerder genoemd. Hij bracht de stank van de zonde mee. En de vader omhelsde hem. Zo vies als die rook. Hij zei niet, ga jij eerst eens opknappen als je straks lekker in bad geweest bent en je hebt wat lekkere geurtjes opgedaan, kom dan maar eens bij je vader terug. Nee, zo vuil als dat hij was, omhelsde hij hem en kuste hij hem. En ik weet niet of het in uw leven is toegegaan, maar zo is het bij mij ook gegaan. Hij kuste me zo vuil als dat ik was. Of niet? Maar dan breekt alles van binnen. Ja. Want dat kun je natuurlijk nooit begrijpen. Dat kun je ook niet klein krijgen. Laat hem maar zijn gang gaan daarin. Pas als hij zijn liefde en zijn genegenheid heeft laten blijken. Dan zegt hij, doe hem die mantel aan en die ring om en die schoenen aan enzovoort enzovoort. Dan hoeft die jongen het ook nog niet eens zelf te doen. Het is allemaal al klaar. Het gemeste kalf wordt geslacht. Het gaat allemaal van de Heer uit. Doe me ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voet. En zo zorgt hij voor alles. Nou, die bruid, die krijgt alles. Als ze daar dan met hem op die wagen zit. Het is niet te begrijpen. Dat hij dat nou wil. En hij heeft daar nou zijn welbehagen in. Hij pronkt met haar. Hij heeft zijn welbehagen in haar. Want vergeet het niet. Zijn liefde voor haar is zo groot. En dat gedenken we toch in deze dagen. Dat hij alles voor haar heeft gegeven. Hij gaf zijn bloed. Nou staan er nog zoveel bruiden langs de weg. Want kijk, we zien er toch naar uit dat die kerk nog uitgebreid gaat worden. En wij zijn die dochters van Jeruzalem toch nog niet vergeten. Die meisjes die zo verlangen naar de gemeenschap met Christus en naar zijn liefde, en die steeds bij die bruid geweest waren, die het begin ook gevraagd hebben, hoofdstuk 6, waar is uw liefde heen gegaan, o geschans onder de vrouwen, waarheen heeft uw liefde het aangezicht gewend, opdat wij met u zoeken. En nou zien ze de bruidegom met de bruid weggaan. Op die statiewagen. Laat maar zeggen in de gouden koets. Begrijp je dat ze nu beginnen te roepen: keer weder, o Sulamit. Keer weder, dat wij u mogen aanzien. Ze willen niet dat die bruid van hen weggaat. Want zolang die bruid bij hen is, is die bruidegom bij hen. En vandaar nu hij met haar uit het gezichtsveld verdwijnt. Dat zij hier roepen om haar komst, haar terugkomst. Wat ziet gij de Sulamit aan. Die bruidegom die hoort die meisjes roepen. Kennelijk is er dus een, ja, een noot in die roep te horen geweest. Ze konden het niet hebben dat die bruid en die bruidegom uit het gezichtsveld verdwenen. En de bruidegom, die hoort die meisjes roepen, en hij vraagt aan die meisjes: wat ziet gij de Sulamit aan? De Shulamitisch, de Shulamitisch, hè? De bruid van de bruidegom. Met andere woorden, wat kijken jullie naar mijn vredesduif? Want Shulamit komt van vrede. Wat kijken jullie verlangend naar mijn vredestuif? En wat de bruidegom nu zegt van die bruid, ter afsluiting van dit hoofdstuk, dat zou die bruid van zichzelf nooit durven zeggen. Hij zegt van haar, zij is als een rij van twee heren. Het geeft in de eerste plaats aan dat er nog vele toegebracht zullen worden. Dus het geeft ook nog perspectief, dit woord vanavond. Twee rijen ziet op het geweldige aantal van de bruidskerk van Christus. En dat staat letterlijk hier in het Hebreeuws, een rij van Mahanaim. Mahanaim. En Mahanaim betekent letterlijk een dubbel leger. Jacob noemt de plaats waar hij twee legers van engelen ontmoet, Mahanaim. Het was voor hem een bijzondere bemoediging dat God aan zijn zijde was, nog voordat hij zijn broer Esau ontmoette. Die twee legers, heerlegers van engelen, Mahanaim. En dan hier, zij is als een rij van Mahanaim. Dus het geeft aan dat het getal van de bruidsgemeente van Christus aan twee grote heerlegers gelijk is. Maar dan wel een rij. Een rij. Van twee legers. En een rij, dat weet u, is een feestvierende menigte. Men gaat in een rij lopen wanneer men feest aan het vieren is. Wanneer er geluk is. Wanneer er blijdschap is. Denk aan de psalm, geef mijn weeklachten en geschrij verandert in een blijde rij. Nou, zo zegt hier de bruidegom, zo is de Shulamitische. Het vredesduifje van de bruidegom is voor mij een blijde rij van twee legers. En dan zijn de verklarers die zeggen, die twee rijen, die duiden op de blijde rij van het Jodendom en de blijde rij van het Heidendom. Samen vanwege Christus en zijn gerechtigheid mogen ze bruid van hem zijn. Mogen ze rij zijn van twee heerlegers, Mahanaim. Dus die twee heren, die ziet op die twee legers van zondaren. Die zullen komen uit alle geslachten, uit alle naties en tongen. Ze zullen ingelijfd worden in Sion. Dan mogen ze klimmen op de praalwagens van de grote Salomo, de Heer Jezus Christus. O heerlijk toch, nietwaar? Zo'n boodschap te mogen horen. Zaten we altijd maar op die statiewagen, of niet? Ja. Het is zijn schuld niet als we er niet op zitten. Dat moeten we maar goed bedenken. Weet je, wanneer we voorgoed in zijn gemeenschap gesteld gaan worden. Als de begrafeniswagen ons naar onze laatste rustplaats hier op aarde gaat brengen. Dan zijn we al ontdaan van al het akelig zwart. Ik heb eens een vrouw begraven, een jonge moeder. in Dordrecht. Met Psalm 45. Dan leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rein gestikt tot haar koning. Kijk, zo komen ze thuis. Maar zover is het nog niet voor ons. Maar de praalwagen rijdt nog steeds. En die heren groeien nog steeds aan. Die legers, die twee legers van Joden en heidenen, worden steeds groter. En ik geloof dat dat leger van die Joden, oh, daar moeten er nog zoveel bijgevoegd worden. Dat staat allemaal nog te wachten. Of wij het meemaken, dat is een tweede. Maar dat het gebeuren gaat, is zeker. En als die rij van het Jodendom nog weer zo geweldig uitgebreid gaat worden, dan staat er ook nog bij dat tot heil zal zijn voor het heidendom. Dus die heren, die zullen nog met velen gaan groeien. En dan mag ik toch gerust in dit verband zeggen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Of niet? Welk een zegen zal ontspruiten door de werken van uw hand, waar gij uw bronnen wilt ontsluiten, groent al ras het dorre land. Alle volken zullen komen en uw poorten binnenstromen, knielen voor uw aangezicht, juichen in uw eeuwig licht. Nou, dat als een toepassing op die laatste twee verzen. En nou gaan we naar hoofdstuk 7. En voor dat hoofdstuk ga ik ook eerst nog een stukje lezen uit de Heilige Schrift. Eén Koningen 7, de versen 1 tot en met 6. Eén Koningen 7. De versen 1 tot en met 6. Maar aan zijn huis bouwde Salomo 13 jaren en hij volmaakte zijn ganse huis. Hij bouwde ook het huis des wouds van Libanon van 100 ellen in zijn lengte en 50 ellen in zijn breedte en 30 ellen in zijn hoogte, op 4 rijen van cederen pilaren en cederen balken op de pilaren. En het was bedekt met zeder van boven op de ribben die op 45 pilaren waren, 15 in een rij. Er waren 3 rijen van uitzichten, dat het ene venster was over het andere venster in 3 orden. Ook waren al de deuren en de posten vierkantig van 1 lij uitzicht, en venster was tegenover venster in 3 orden. Daarna maakte hij een voorhuis van pilaren, 50 ellen was zijn lengte en 30 ellen zijn breedte. En het voorhuis was tegenover die en de pilaren met de dikke balken tegenover dezelfde. Ook maakte hij een voorhuis voor een troon, al waar hij richtte tot een voorhuis des gerichts dat met zeder bedekt was van vloer tot vloer. Tot zover deze schriftlezing. En nu gaan we dus verder met Hooglied 7.
Ja. Deze bruid is van koninklijke bloede geworden. Dit hebben we nog niet eerder gehoord in het Boekhooglied. Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter. Dus de bruidegom heeft haar verkoren om prinses te zijn. Er wordt er van Gods kinderen gezegd dat ze koningskinderen zijn. Nou, hier hebt u het bewijs. Het zijn kinderen van die grote koning. En ze mogen met hem aanzitten. Ze hebben al eerder gehoord aan de ronde tafel. De ronde tafel van de koning. De bruid zegt daarvan, terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mijn nardus zijn reuk. Dus dan verspreidt zij de liefdegeur van Christus als ze met haar koning aan zijn tafel mag verkeren. Het is haast te mooi om waar te zijn, maar ik herinner mij altijd maar weer de uitspraak van ons beider vriend, meneer Marquardt Jan de Boer, die nu ook al lang thuis is, samen met Klazien, zijn vrouw. En die zei dan, als je zo over deze dingen sprak, je kon het eigenlijk niet geloven, dat die liefde van Christus zo het hart van de bruid kan vervullen, dat hij zei, wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd. Met andere woorden, het zijn geen sprookjes. Het is waar. Het is waarheid. Het is ook zo betrouwbaar. Hij schetst hier toch de schoonheid van zijn bruid. Hij schetst haar hier ten voeten uit. Nou, en dan te bedenken wat die voeten van u en mij al niet gedaan hebben in dit leven. Waar hebben onze voetstappen al niet gestaan? Van onze kindse jaren af. Soms komen die zonden van vroeger nog boven en zeggen, oh, oh, oh. Op 13 mei, dan heb ik een reunie van de eerste klas van de Mulo-school. We hebben een foto toegestuurd gekregen. Er staan 3 klassen op. En dan zie je zelf zitten als 13-jarig jongetje. En dan komen er zomaar ineens zonden van de Mulo op je af. Of hebben u dat niet? Als ik die foto niet gezien had, had ik daar nooit meer aan gedacht. Maar dan zie je die foto en dan zie je die jongens en dan zie je die meisjes. Oh ja, dat. En dan weet ik zeker straks op die reunie, dan wordt er gezegd, weet je nog van dit? Was ik ook al lang vergeten. Weet je nog van dat? Er zal niemand zeggen tegen mij, weet je nog dat jij zoveel van de Heere Jezus hield? Niemand zal dat tegen me zeggen. Want ik moest niets van hem hebben. Begrijp je? Dus er zullen wel zijn die zeggen, ben jij dominee geworden? Hoe is dat nou mogelijk? En dan hoop ik toch dat je er iets van mag vertellen. Nou, dat hoop ik dan. Maar je ziet er ook tegenop. Ik zie het er naar uit en ik zie er tegenop. Dus waar die voet al niet gestaan hebben, dan laat ieder het maar voor zichzelf invullen.
En nu, nu staat hij naar die prinsendochter te kijken en hij zegt het zo prachtig. De omdraaiingen van uw heupen zijn als kostelijke ketens, zijn in het werk van de handen van een kunstenaar. Ik ben ooit eens in Senegal geweest. En daar wonen hele lange mensen. Negers en negerinnen. En die mensen die lopen allemaal kaarsrecht op. Lopen ook altijd met iets op hun hoofd. Dus die moeten recht op lopen. En als je dan die vrouwen ziet lopen, dat gangwerk, dat wordt hier beschreven, denk ik. De omdraaiingen van uw heupen zijn als kostelijke ketens. Met andere woorden, die kom van die heup en die kop, die passen feilloos in elkaar. En vandaar die wonderschone gang. We kennen dat ook uit het natuurlijke leven. Er zijn mensen die hebben een prachtige gang als je die ziet lopen. Maar je weet ook dat ieder mens niet mooi loopt. Je kan van mij niet zeggen dat ik mooi loop. Nee, dat kun je niet zeggen. Maar van een ander kun je dat zeggen. Joh, die hebben zo'n prachtige tred, een mooie gang. Dan spreek je haast over een voortschrijden, in plaats van lopen. Haar heupen draaien zo sierlijk dat ze hier geprezen wordt als het werk van de handen van een kunstenaar. En die kunstenaar is hij zelf. Want hij laat toch die heupen zo mooi draaien, of niet? Hij heeft haar toch zo gemaakt? Hij heeft ons gemaakt. En geenszins wij. Hij prijst zijn eigen werk ook in de gang van het lopen. Kanttekenaren van de Statenvertaling zeggen, het is het eigen werk van de Heilige Geest. Het geeft aan, hè, als ze zo mooi mag lopen. En dat hier wordt geprezen als het werk van de handen van een kunstenaar, dat er niks van haar bij is. Het is zijn werk. Zij mag wandelen, want daar gaat het natuurlijk om. Zij mag wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voor. Daarom is het zo prachtig. Uw navel is als een ronde beker die geen drank ontbreekt. De navel. Laten wij dat nooit vergeten. Zo onbetekenend als die nu lijkt voor u en voor mij. Die navel is van levensbelang geweest. Die navel is het bewijs dat we aan onze moeder verbonden zijn geweest. En dat we het leven als het ware uit haar hebben gekregen. Dat navelstreng verbindt het ongeboren kind met de moederschoot. Het voedsel werd erdoor aangevoerd. En de afvalproducten werden erdoor afgevoerd. Maar we weten het. Zodra dat kind geboren is en een blijk van leven is, dan wordt het kind losgemaakt van de moeder. De navelstreng wordt bij de geboorte afgeklemd.
Het geeft aan dat het niet langer nodig is om zo gevoed te worden. Ook niet meer langer nodig om zo de afvalstoffen te verwijderen uit het bloed. En nu worden wij op een geestelijke wijze daarop gewezen. Wanneer de bruidegom de navel van zijn bruid beziet, weet hij hoe zij in de wedergeboorte, en dat natuurlijk geestelijk hier bedoeld, daardoor gevoed is geworden. Zo is dat nieuwe leven ontstaan. Maar God laat ons in die wedergeboorte niet staan. Daar komt een zelfstandig wassen en toenemen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. De bruid gaat meer en meer gevoed worden met melk en tenslotte met vaste spijs. En ze gaat leven uit alles wat uit zijn milde handen wordt aangereikt. Ontsluit uw handen, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt. En nu mag de navel die eerst moeder en kind verbond, een ronde schaal zijn waaraan geen drank ontbreekt. Het geeft aan dat wanneer wij wederom geboren werden tot een levende hoop, het ons er niet zal ontbreken. Dat die beker van de navel als het ware overvloeiende zal zijn. Uw buik is als een hoop tarwe rondom bezet met leliën. U weet dat in de Bijbel de buik staat voor vruchtbaarheid. Uit de buik van de moeder wordt de kerk gebouwd. Eva wordt moeder aller levenden genaamd. Als er geen moeders meer zijn, dan is er ook geen kerk meer. Wanneer het laatste kind Gods wordt toegebracht, dan heeft God ook geen moeders meer nodig. Daarom is het nog zo'n geweldige zegen als we iedere keer nog weer getuigen zijn in de gemeente, wanneer de kinderen geboren worden op het erf van Gods genadeverbond. Kinderen die geboren worden, zoals wij gehoord hebben, in de hof van de bruidegom en de bruid. De plaats waar het volk van God vergaderd is. Die hof die omtuind is met die machtige geboden van de Heere. En zo gebruikt God zondige vaders en zondige moeders om kinderen te verwekken. In ons huwelijksformulier staat het zo geweldig mooi geformuleerd. En ik wijs er ieder aanstaand bruidspaar op. Daar staat opdat de kinderen die God hun beliefde schenken, christelijk en godzalig opgevoed zullen worden en in de Heer Jezus mogen wassen en toenemen. Dat is het grote doel. Waardoor Christus in zijn gemeente de kinderzegen schenkt. Vandaar dat hier de buik als een hoop tarwe wordt aangeduid. Het ziet op de geestelijke vruchtbaarheid van de bruid van Gods kerk. Gekroond met de zegen van de kinderzegen. Wie kinderen voorbrengt tot Gods eer, verkrijgt een erfdeel van de Heere.
En dan mag er zoveel vreugde zijn in de gemeente, dat de tarwe hier, zo staat het, er omringd wordt met prachtige bloemen, met leliën. Mooier kan het niet. Zo mag Gods gemeente bloeien en groeien tot Gods eer. Tot eer van de koning, tot eer van de bruidegom. En dan, uw twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree. Wat een prachtig beeld wordt hier geschetst. Welpen van een ree. Nou, je hebt ze wel eens gezien. Tweeling. Het is werkelijk een lust voor het oog om zo'n tweeling bij het moederdier te zien zogen. En nou schetst hier de bruidegom de boezem van zijn bruid af als de prachtige tweeling van een ree. En ik heb u, geloof ik, al eerder gezegd, daar worden de borsten van het woord en van het sacrament mee bedoeld. Woord en sacrament als tweelingen die beide hetzelfde beogen, namelijk ons te voeden met het beste dat God aan zijn kerk te geven heeft. Zo mag de prediking bedoeld worden als voedsel voor zijn gemeente, voor zijn kinderen. En zo mag ook het sacrament dienen tot voedsel van zijn bruid, van zijn kerk. En wat hebben we dan die woord en die sacramentbediening nodig? Dat we uit die beide borsten gevoed worden. En je gaat er ook steeds meer waarde aan hechten. Een gezond geestelijk leven verlangt naar de bediening van het woord, naar voedsel uit het woord. En een gezond geestelijk leven verlangt ook naar de bediening van de sacramenten. De Heer heeft geweten hoezeer wij ook op het gezicht betrokken zijn. Wat dat betreft heeft de Heer God natuurlijk een eindeloze ervaring gehad met dat volk der Joden. Altijd moesten ze het maar zoeken in het zichtbaar. En zo is dat met ons ook. God geeft tot versterking van het eenvoudige geloof in zijn beloften de beide sacramenten van avondmaal en doop, waarin God zichtbaar maakt wat hij in zijn woord heeft beloofd. En zo zeker als je dat nou ziet gebeuren, zo zeker zijn mijn beloften in Christus Jezus voor u, voor jou, ja en amen. In de wereld zeggen ze eerst zien en dan geloven. Toch? Gods kerk draait het precies om. Eerst geloven en dan zien. Toch, ja. Ja, eerst geloven en dan zien. Want pas als dat geloof er is en als dat geloof beoefend wordt, dan openen er zich vergezichten. We hadden vanmiddag nog een gesprek door de telefoon.
kwamen ze schoonheid ontwaar. Juist ook aan de avondmaalstafel, of niet? Wat passen ze toch bij elkaar, die bruid en bruidegom? Ja, en dat heeft hij zo gemaakt. Want we hoorden helemaal niet bij elkaar. Helemaal niet. Maar hij heeft het zo gemaakt. Dat we helemaal voor hem bestemd zijn. En dat hij helemaal voor ons bestemd is. Er is geen mens onder ons, hoeveel we ook van onze man of van onze vrouw of van onze kinderen houden, er is geen mens onder ons die zijn bloed hoeft te geven om deze liefde in optima forma weg te kunnen schenken. Als hij dat niet had gedaan, zouden wij voor zijn liefde onbevattelijk zijn geweest. Hij heeft ons moeten kopen met de losprijs van zijn dierbaar bloed. En hij heeft zelf die liefde in ons hart moeten uitstorten. Anders zouden wij ook die losprijs niet gewaardeerd hebben. Mensen, heb je toch ook vandaag de dag nog zeggen, die zeggen, nou, er hoeft voor mij niemand te betalen of te volbrengen. Ik zorg wel voor mijn eigen portie. Die mensen heb je. Oh, wat een genade. Hij heeft het volbracht. En zo volkomen. Uw hals is als een elpenbenen toren. Elpenbeen, dat is ivoor, dat weet u. Heel kostbaar. Toen en vandaag de dag nog. Het is een prachtig product. Je kunt van ivoor de mooiste voorwerpen maken omdat het zacht is. En dan wordt de hals van die bruid geschilderd als een ivoren toren. En nou gaat het hier over de toren die tegen Damascus ziet. Ik heb 1 Koningen 7 gelezen, die eerste 7 versen, om u te laten horen dat Salomo een paleis gebouwd heeft in het noorden van Israël bij de Libanon. Er is een prachtig paleis gebouwd uit cederbomen, 3 verdiepingen hoog. Er moet een geweldig mooi verblijf geweest zijn. En de toren die daarbij geweest is, die... Dat schijnt een toren geweest zijn die helemaal uitgesneden was. Met allerlei houtsnijwerk. Schitterend. En nou vergelijkt hij haar hals met die prachtige toren. Er zijn verklarers die zeggen, ja, maar er zit toch nog een andere betekenis achter. Wij zeggen wel eens van iemand... dat iemand in een ivoren toren zit. En daarmee bedoelen wij dat iemand onbereikbaar is. Dat iemand een teruggetrokken leven leidt. En nou zou het hier ook kunnen betekenen dat die bruid een teruggetrokken leven leidt met het oog op haar bruidegom. Vandaar dat haar hals vergeleken wordt met een ivoren toren. Ik hou het op de schoonheid van haar hals. Dat past hier ook veel beter, vind ik zelf. En dan gaat hij verder. Uw ogen zijn als de vijvers te Hesbon, bij de poort van Bad Rabim. Hesbon was een stad in het land van Sihon, aan de overkant van de Jordaan. Het was een residentiestad, de koning van Sihon hield daar verblijf. En in die stad bevonden zich prachtige waterpartijen, kristalzuivere vijvers die een stad tot een sieraad maakten. En die vijvers bevonden zich bij de poort Bad Rabim. Letterlijk betekent dat poort van velen, anders gezegd de volkrijke poort. En natuurlijk is dat te begrijpen, want die vijvers, die prachtige vijvers en water, dat weet u, is in het Midden-Oosten goud. Die prachtige vijvers, die bevonden zich bij die poort. En waar water is, daar is leven, daar zijn mensen. Dus die mensen kwamen er allemaal op af, op die prachtige vijvers die daar gelegen waren. Als je die stad binnenkwam, was het eerste wat je deed, je daar verfrissen en verkwikken. Nou, die mensen raakten niet uitgekeken op die vijvers. Zo mooi. Het is altijd weer een belevenis. En wat zegt hij nou, de Heer Jezus, tegen de bruid? Uw ogen zijn als die vijvers van Hesbon, bij de poort van de Bad Rabim. Die volkrijke poort, die mensen me niet op uitgekeken raken. Zo zijn uw ogen als prachtige vijvers. Ik raak er niet op uitgekeken. Weet je wat het ook aangeeft? Dat die ogen zuiver zijn. Maar zo ziet hij haar ogen. Als zuivere ogen. Hij heeft ook gezegd tegen haar: wend uw ogen van mij af, want ze doen mij geweld aan. Zo zuiver zijn ze. En dan te bedenken wat die ogen al afgezondigd hebben. Wat is er al door die oogpoorten naar binnen gekomen in ons leven? Nee, zegt hij, ze zijn zo zuiver als de vijvers van Hesbon. Haar ogen stralen van vreugde. Dat kan niet anders. Als de bruid zo over je, of de bruidegom zo over je spreekt. Uw neus, zegt hij, is als de toren van Libanon die tegen Damascus ziet. Kom weer bij de paleisdroom, die prachtige toren. Dat, mag ik het zo zeggen vanavond, die toren was gezichtsbepalend. Daarom word je met de neus vergeleken. Wij zeggen, wie zijn neus schendt, is schendt zijn aangezicht. Een neus is belangrijk. Voor het uiterlijk. Nou, hier wordt die neus gezien als het voorwerp dat ook voor een groot gedeelte haar schoonheid bepaalt. Uw hoofd op u is als karmel. Karmel. Vroeger dacht ik altijd dat Karmel een berg was. Maar Karmel is een gebergte. Zoals de Pyreneeën een gebergte zijn. En de Alpen een gebergte. Zo is de Karmel een gebergte. En als je nou in Israël bent, je komt daar in pakweg 4 april, 5 mei, dan zie je hoe mooi die Karmel is. Daar is alles groen. Wat een schitterend gebergte. Het is ook de fruitschuur van Israël. U kent allemaal het Karmelfruit. Komt allemaal van dat gebergte vandaan. Dus dat Karmelgebergte is een sieraad in Israël. En vandaar dat hier die bruidegom tegen zijn bruid zegt: uw hoofd is als Karmel. En dan denkt hij aan dat schitterende gebergte dat zich uitstrekt van Haifa zo'n beetje tot aan de vlakte van Israël. Het einde van de vlakte van Israël. En de haarband van uw hoofd is als purper. Ze heeft kennelijk een haarband omgehad van donkerrode kleur. En purper. Dat had alles te maken met het koningschap. Of senatorschap later. Zij was toch een koningsdochter. Zij was toch een prinses. Nou, dat kun je ook aan haar haarband zien. Dat mooie haar is met die purperen rode haarband getooid. Nou, en dan staat er: de koning is als gebonden op de galerij. Ik heb u gezegd, 3 verdiepingen was dat paleis. En dat had een binnenplaats. En rondom allemaal kamers. Met galerijen eromheen. En dan loopt die koning daar op de galerij. En dan ziet hij daar die bruid lopen. Gij prinsendochter. De omdraaiingen van uw heupen zijn als kostelijke ketens. Ik hoor hem zomaar mijmeren terwijl hij haar daar ziet lopen in dat paleis. Zijn het werk van een kunstenaar. En dan gaat hij verder. Uw navel is als een ronde beker enzovoort. Zoals we dat zojuist allemaal behandeld hebben. En dan staat er: de koning is als gebonden op de galerij. Hij staat als het ware. Dat betekent het vastgenageld. Bij het zien van zoveel schoonheid. We gaan nou stoppen, want ik zie dat 9 uur is. Maar ik overdrijf niet, hè, want er staat in vers 6: hoe schoon zijt gij. Het is gewoon, moet eruit. Hoe schoon zijt gij. Nou gaan we koffie drinken. Ja.